Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 25. We zingen de versen 2 en 6. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, versen 2 en 6. Wij willen in deze tweede dienst op biddag opnieuw ons geloof belijden. En dat doen wij met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Wij lezen zondag 10, waar wij belijden over Gods voorzienigheid met de kerk. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover de belijdenis uit zondag 10. Willen wij nu het woord van de Heere openen en daaruit lezen Jacobus hoofdstuk 4. En wij lezen daarvan de versen 1 tot en met 12. Jacobus hoofdstuk 4. En wij lezen de versen 1 tot en met 12. Daar lezen wij het woord van de Heere. Vanwaar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Of meent gij dat de schrift te vergeef zegt, de geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoogwaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan gode, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten, gij dubbelhartigen. Gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren en uw blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Broeder, spreek niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Er is een enig wetgever die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij die een ander oordeelt? De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 3. Jacobus 4, vers 3. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Tot zover. Willen wij een zegen van de Heere vragen over deze dienst, en dan willen we een zegen vragen ook over onze arbeid en vruchtbaarheid op het land. Laten wij bidden. Barmhartige, heerlijke God, u bent de levende majesteit. U hebt alles geschapen en voortgebracht. Het feit dat wij er zijn is door uw genade. En we hebben het gelezen vanuit uw woord dat u geeft meerder genade. En dat mag van ons ook gelden. U hebt ons niet alleen geschapen, in het leven geroepen, u hebt ons ook onderhouden tot op deze dag toe. En u hebt ons de meerdere genade gegeven, in onderscheid van zoveel anderen, dat wij uw woord mogen hebben. Dat wij mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord. Dat wij de weg tot het eeuwige leven mogen weten. Het mag ons vrij verkondigd worden. En zo hebt u ons al zoveel gegeven. Veel meer dan de grootste meerderheid van het menselijk geslacht ontvangen heeft. En zo zijn wij zeer bevoorrechte mensen. Maar tegelijkertijd mag dat wel een groot wonder voor ons zijn. Want wij zondigen tegen u. En het is maar de vraag of de mensen in de wereld meer zonden doen dan wij, wij die in de kerk zijn. Omdat wij de weg zo goed weten. Omdat de meesten van ons al vele preken gehoord hebben. En dat er veel aandacht aan ons gegeven is. En als u nou zou vragen om de vrucht in ons leven, hoe zou het er dan met ons voorstaan? Zou er dan geen reden moeten zijn tot schaamte, omdat wij in gebreken blijven? Dat gezien de tijd, dat wij doorgeleide kinderen van God hadden moeten zijn, nadat wij zoveel onderwijs ontvangen hebben en hebben mogen preken. Als u naar de vrucht komt zien in ons leven, Heere, dan is er reden tot schaamte. Dat geldt voor een ieder van ons, de predikant, ambtsdragers, heel de gemeente. Niemand gaat hier vrij uit. En zo, Heere, op de biddag is het ook goed dat wij ons verootmoedigen voor u. En dat we belijdenis doen van onze zonden. We hebben allemaal de erfzonde. En daarin zijn we al verfoeilijk en verwerpelijk voor u. Maar daarnaast zijn er nog allerlei dagelijkse zonden die wij verrichten. En nog zoveel meer wat wij niet doen, wat we wel hadden moeten doen. En zo moeten wij het u belijden dat het getal van onze zonden meerder is dan de haren op ons hoofd. En zo moeten we zeggen dat wij meer laat zijn. En dat is dan maar niet overdreven. Dat is maar niet omdat het zo hoort dat we dit zeggen. Heere, wij kunnen voor uw heiligheid niet bestaan. Niemand van ons heeft enig recht voor u. Wij hebben tegen al uw geboden gezondigd. En daar moeten we toch belijdenis van doen. En als we op de biddag bij elkaar gekomen zijn om van u vele zegeningen te vragen, wie zijn wij dat mogen doen? Maar nu is dit het wonder dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich zou bekeren en zou leven. En daarom mogen wij ook pleiten op uw grote barmhartigheid, geopenbaard in de Heere Jezus Christus, dat om de wil van uw Zoon, de Heere Jezus, u nog rijk verhoren kunt. En daarom naderen wij tot u in de naam van uw Zoon. En daarom mag het zelfs met vrijmoedigheid zijn, al is het wel met diepe eerbied. En al is het wel met belijdenis van onze onwaardigheid. Wij smeken u, Heere, zie niet op ons, maar zie op het volkomen werk van uw Zoon. En wilt u onze gebeden verhoren om Christus wil. En zo naderen wij tot u en bidden wij u. Of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt wonen en werken. Wij bidden u dat u niet bedroefd zou zijn om ons. En dat u niet zou wijken. Maar dat u zou werken. Waarheid in het binnenste, in het hart. Van jongeren, kinderen, ouderen. Een ieder van ons. Heere, zou u dat wonder willen geven van geboren te worden. Uit water en geest. Dat uw geest uitgegoten wordt, dat uw geest reinigt en dat levens gereinigd worden door het water van uw geest en harten vernieuwd worden en geleid worden in uw wegen. Wij bidden u om het geestelijke leven en we vragen u of u zo wilt werken en doorwerken. Heere, wilt u wonderen doen? Met minder kunnen wij niet toe. Als u niet werkt, Heer, als u zich niet over ons ontfermt, dan is het onherroepelijk verloren met ons. En daarom zoeken wij uw aangezicht met schuldbelijdenis en met belijdenis dat u God bent en dat u goed bent en dat u kunt geven ver boven wat wij bidden. En daarom bidden wij u niet alleen om vrucht op het land, maar dan willen wij u eerst bidden om geestelijke vrucht in ons hart en ziel. Wil ons als gemeente zo verblijden. En dan willen wij u bidden, Heere, voor ons land en volk. Wij willen opnieuw bidden voor de Tweede Kamerverkiezingen. We vragen u of u daar uw leiding wil geven. Gedenk ons land en volk, al moeten wij ook belijdenis doen van de volkszonden. En wij horen ook tot dit volk. Ook wij dragen daar schuld aan. Maar wij bidden u, Heere, zie niet op de grote schuld, maar zie op uw genade. En wil ontferming geven. En geven dat de waarheid nog duidelijk verkondigd mag worden, ook in de Tweede Kamer. Geef hen kracht die daar uw naam willen belijden en de principes van uw woord op een verstaanbare wijze in deze tijd willen uitdragen. Versterk hen daartoe, Heere. En wilt u daartoe ook de leiding nemen, ook in de komende verkiezingen. Ontferm u over land en volk, over het kabinet. Schenk haar wijsheid. En wilt u verlossen van dwaasheid. Want dat is ook aanwezig. O Heer, al hebben wij niet kritiek uit te oefenen op die bewindsvoerders, gezien de zwaarte van hun werk, hun ambt, hun roeping, maar toch huiveren wij wanneer van uw woord afgeweken wordt. Wij huiveren omdat we dan geregeerd worden door menselijke dwaasheid. Heer, wil daarvan verlossing geven. Gedenk onze koning, koningin en het vorstenhuis, stel hen nog tot zegen voor ons land. We bidden u, Heere, voor de zegen over onze arbeid. Er zijn heel wat die werken in gevaarlijke beroepen. Wilt u hen beschermen? We denken aan de brandweer, de politie. Maar ook hen die dagelijks bij de weg zijn. Ongelukken kunnen zomaar gebeuren. Wilt u bescherming geven? Vrachtwagenchauffeurs, bescherm hen. Gedenk hen in het leger en wil in genade toch neerzien op onze gemeente en de verschillende beroepen die wij hebben. Zegent u hen die in de zorg werken. Geef hen liefde dit werk te doen. Dokters en anderen die belast zijn om hulp te geven. Aan de medemens wil geven dat ze dat met liefde mogen doen. En we bidden u zegen over de gezondheidszorg en de thuiszorg. Dank u dat dat er allemaal is, Heere. Wilt u dat ook zegenen? Gedenk ons bij het werk waartoe we geroepen zijn te doen. Op onze zaak of in wat voor hoedanigheid het ook mag zijn. We bidden uw zegen over ons dagelijks werk. Geef dat we dat in afhankelijkheid van u mogen doen. En ook als wij niet gericht werk hebben, geef ons dan ook genade om te leven zoals u wilt dat we dat zullen doen. En dat we toch ook tot zegen mochten zijn voor hen rondom ons. Wil daartoe ook uw zegen verbinden aan het vluchtelingenwerk. Dat ook vanuit onze gemeente gedaan mag worden samen met andere kerken. Wil Heere geven dat we zo tot zegen mogen zijn voor vluchtelingen. En dat ze ook mogen bemerken de liefde van Christus. Ook door ons heen. Dat wij zo een levend getuige mogen zijn door christelijke barmhartigheid te bewijzen. Wij bidden u voor onderwijzers en leraren. Geef hen kracht om hun werk te doen op de verschillende scholen. Versterk hen, zegen de leerlingen. Geef hen kracht om hun arbeid, hun studie te verrichten. En laat ze dat doen in afhankelijkheid van u. Wij bidden voor uw zegen over de zieken in onze gemeente. U kent hen. In het bijzonder dragen wij u op, zuster Corrie Slui, wanneer zij volgende week vrijdag geopereerd zal worden, wanneer alles volgens plan zal verlopen. Wij dragen haar aan u op en wij bidden u om vrede voor haar ziel. We bidden u om uw nabijheid voor haar en haar man. Voor wie dit een zware weg is. Och Heere, zou u ons willen verblijden met een gunstig uitslag, ook van de operatie. En wilt u Corrie in uw hand houden. Laat ze mogen omringd worden door uw troost, als nog nooit tevoren in haar leven. Want u bent toch een God die helpt. Naarmate de druk hoger wordt, zal dan ook uw troost toch ook groter worden. Doe het, Heere, in haar leven en laat het toch mogen zijn tot de verheerlijking van uw naam. Heere, gedenk ons in deze dienst. Zegen uw dienaar in het spreken. Help ons in het luisteren. Om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 57, de versen 1 en 2. 57, 1 en 2. Gemeente, afgelopen zondagavond hebben we gesproken over het gebedsleven en de noodzaak daarvan. Het is een goede zaak wanneer wij bidden. En het is rijk wanneer wij een gebedsleven mogen kennen. Het is ook goed dat wij samenkomen op een biddag om de Heere te vragen om zijn zegen over ons werk, over ons dagelijks leven, over studie. Of de Heer ons lust tot het werk wil geven en liefde om dat te doen. Vooral als we met verzorgende beroepen bezig zijn. En het is nodig om te bidden voor eten en drinken en vruchtbaarheid. Voor regen en zonneschijn. En te bidden voor het geestelijke leven. Er is zoveel om voor te bidden. En daarom is het ook goed om te bidden. Het is ook verheugend wanneer mensen daar tijd voor nemen. En wanneer ze proberen daar bewust tijd voor vrij te maken om de Heere aan te roepen. Ik hoop dat wij dat allemaal doen. En dat wij zo om Gods zegen verlegen zijn geworden in ons leven. En dat heel persoonlijk. De Heer Jezus heeft ook gezegd, bid. En u zal gegeven worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. Dat is toch een rijke belofte. En een sterke stimulans. Om de Heere te zoeken in het gebed. Maar dan zien we de praktijk. En dan blijkt het nog niet altijd zo eenvoudig te zijn, nietwaar? Dan kan het wel eens zijn dat iemand bidt, maar dat God niet geeft. Het kan zijn dat iemand bidt en hij ontvangt niet. Daar wijst Jacobus ons op. Nu kunnen daar verschillende redenen voor zijn. We lezen ook van Paulus dat hij bad om verlossing van die doorn uit zijn vlees. 2 Korinthe 12, maar dat het veel beter voor hem was dat hij die doorn bleef houden. Dat zou hem klein maken, ootmoedig houden. Mozes wilde ook graag het beloofde land in. De Heere zei, spreek mij niet meer van deze zaak. Want de Heere had iets beters met Mozes voor. En zo kan de Heere soms het gebed niet geven. Zoals de moeder van de zonen van Zebedeeus vroeg of haar zonen mochten zitten aan zijn rechter en linkerhand, weet u? Van enkele weken geleden. Maar de Heere kon dat gebed niet verhoren. Het was eigenlijk een onjuist gebed. En zo zijn er verschillende redenen waarom de Heer het gebed niet verhoort. Het kan ook zijn dat we bewust met verkeerde dingen bezig zijn in ons leven. Waarvan we weten dat we daar afstand van moeten doen, maar dat we dat niet willen doen. En dan verhoort de Heere ook niet. Want dan ligt er een belemmering. Dan moet er iets opgeruimd worden. Net als bij het volk Israël in de Richterentijd. Ze hielden vast aan de afgoden. En ze riepen tot de Heere. De Heere zegt, doe eerst die afgoden maar weg. Zo kunnen er verschillende redenen zijn waarom de Heer het gebed niet verhoort. Het kan ook zijn om het geloof te beproeven. Het geloof te versterken, zoals bij de Canaanese vrouw, u wel bekend. Eerst hoorde de Heer Jezus helemaal niet. Maar zij hield aan. Als er ware nood is, dan gaat iemand blijven bidden. Wordt het gebed sterker. Dus dan kan het een beproeving zijn, wat uiteindelijk tot een sterkere opbloei zal leiden van het geloofsleven. De Heere heeft daar verschillende redenen voor. Maar als de Heer een gebed opwekt in het hart, als de eerste, want de Heer is altijd de eerste, en worden we geleid door om te bidden, dan doet de Heere dat omdat de Heere wil geven. Hij is de eerste en de laatste. Hij wekt het gebed op en hij geeft. Maar nu wijst Jacobus hier ons op een andere reden waarom het wel eens kan gebeuren dat God het gebed niet hoort. Het kan wel eens zijn dat ons bidden helemaal verkeerd is. En dat noemt hij kwalijk bidden. Ook dat is mogelijk. Dat wij kwalijk bidden. En op de biddag, wanneer wij nadenken over het gebed, is het ook goed om hier ons aandacht op te richten. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. En zo mogen wij vanavond nadenken over het kwalijk bidden. En we zien de ernst daarvan. We zien de oproep daarin en de verlossing daaruit. Kwalijk bidden. We zien de ernst daarvan, de oproep daarin en de verlossing daaruit. De Heer Jezus heeft gezegd, bid en u zal gegeven worden. Maar dan heeft de Heer wel over het gebed dat voor God bestaan kan. De Heer heeft het over het ware gebed. En wat is het ware gebed? Het ware gebed is gericht op Gods eer. En dat Gods naam verhoogd wordt. We hopen in de komende weken in de catechismusprediking na te denken over het gebed des Heren. En we weten al dat dat begint met uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En dat zijn allemaal gebeden gericht op God, op zijn eer. Dat mensen tot bekering mogen komen, dat ze mogen leren Gods wil te doen. Dat is een gebed op God gericht. En zo heeft de Heer Jezus ons geleerd in ons bidden dat het niet op onszelf gericht moet zijn, maar op de Heere. En dan mag u gerust bidden om uw eigen behoud en bekering en geestelijk leven, want uiteindelijk is dat ook tot Gods eer. Uw zaligheid is niet in strijd met Gods eer. Maar er is helaas ook veel gebed wat deze toets niet kan doorstaan. Dat is een gebed wat op onszelf gericht is. Want wij zijn allemaal wel godsdienstige mensen. We zijn hier gekomen in de kerk. En we weten dat we moeten bidden. We weten dat God in de hemel is, dat wij in alles van hem afhankelijk zijn. Dat weten wij wel. En zo neem ik aan dat wij geloven dat God alle macht heeft, dat hij verhoren kan. We weten dat wij behoren te bidden. Zo heeft uiteindelijk de Heer de mens ook geschapen. Als een godsdienstig wezen. Een mens bidt. Dat is ingeschapen in elk mens. Maar helaas is het zo bij ons dat wij van nature toch geen belang hebben bij God. En als wij een onbekeerd hart hebben en wij geen genade kennen, dan wensen wij eigenlijk diep in ons hart dat God er niet was. Dan konden we doen wat we zelf fijn vonden. Of hooguit willen we dat God geeft dingen aan ons die wij nuttig vinden, die wij mooi en fijn vinden. En dan moet de Heere God voor vele mensen een leverancier zijn van allerlei interessante en mooie zaken waar wij dan mee lekker kunnen leven. God moet zorgen voor ons welzijn, ons geluk en uiteindelijk dat wij er beter van worden. Zelfverhoging. Maar daarmee gaat het de mens wel om zichzelf. En vaak ligt dat streven toch in het hart van mensen die bidden. Zelfs ook in het hart van een kind van God. die is daar ook niet vrij van. Dat bidden naar zichzelf toe. En daarmee zijn wij midden in onze tekst terechtgekomen. Want onze tekst spreekt namelijk over wellusten. En wat moeten we ons daarbij voorstellen bij die wellusten? Wel nu, in het Grieks betekent dit woord genoegens, pleziertjes, gevoelige aandoeningen, passie. Het kunnen ook seksuele lusten zijn. Het kunnen ook allerlei plezierige zaken zijn, zoals eten en drinken, welvaart en gezondheid, vakanties, voorspoed, inkomen, bezittingen en ook zelfverhoging. Wanneer we aan dat woord wellusten denken, dan moeten we maar in de eerste plaats denken aan ons eigen ik. Dat het eigenlijk gaat om ik, om mij. Want wij zijn zelf onze grootste afgod. Maar van nature plaatst een mens zichzelf centraal. En dan moet alles om ons draaien in ons leven. We willen onszelf promoten, onszelf op de voorgrond plaatsen. Ook al kunnen we nog zo bedeesd zijn. Toch zijn we allemaal wel belust op ons eigen ik. We zijn liefhebbers van onszelf. Niet op God gericht, maar op onszelf. En om zalig te worden, moeten we toch verlost worden van dat ik-gerichtheid. Dat is nou bekering. Dat kost een heel mensenleven. Niet ik, maar u. De context hier geeft aan wat dat kwalijk bidden eigenlijk hier betekent. Het heeft te maken met eerzucht en met vuile zonden. In vers 1 wordt gesproken over strijden en vechterijen. Vers 2 spreekt weer over het vechten. Vers 4 spreekt over overspel en vriendschap met de wereld. En vers 5 noemt nijdigheid. Vers 6 hoogwaardigheid. En wat is dat, jongens en meisjes? Hoogwaardigheid, dat is trotsheid. Dan ben je trots en hoogmoedig. Zo kunnen we bidden naar onszelf toe en tegen andere mensen in. We willen ons gelijk behalen over andere mensen. We willen de overhand over hen hebben. Zelfs wraak over hen willen uitoefenen. We kunnen kwalijk van elkaar spreken. En dat we allerlei verkeerde, zelfs vuile gedachten in ons hoofd kunnen hebben. Dat we een vrouw aanzien om haar te begeren. En onderwijl toch maar bidden en denken dat God ons zal verhoren. De zonde vasthouden. Mensen kunnen in oneenigheid met elkaar leven. Zelfs elkaar vertreden en verbijten. Daar spreekt de schrift over. Maar ja, dan zijn we toch geen armen van geest als we zo leven. Want het waren daar ook geen armen van geest, die christenen aan wie Jacobus zijn brief schrijft. De armen van geest, dat zijn mensen die het juist niet weten. Wat weten ze niet? Hoe ze voor God kunnen bestaan. Hoe het ooit nog goed moet komen in hun leven. Die armen van geest, die hebben geen eisen. Die armen van geest zijn gunnend voor een ander, want ze kennen zichzelf als arm aan de Heilige Geest. Deze mensen aan wie Jacobus schrijft, die kenden de waarheid. En er werden grote stukken daar verhandeld over de waarheid. Maar één stuk kenden ze niet. Namelijk dat de mens zelf aan stukken moet. En er kan er nog gestreden worden, zelfs in de gemeente Gods. En het ergste is dat men dat vechten nog aanziet voor de ware strijd. Het gaat toch om de waarheid, zeggen we dan. En dat bedoelt een mens in feite zichzelf. Zijn eigen positie, zijn eigen naam. En ondertussen maar bidden, want we moeten toch bidden. We zijn toch geen heidenen. Ach, het zou beter zijn wanneer zulke mensen zouden beseffen dat ze niet kunnen bidden. Het zou beter zijn als die mensen daar aan wie Jacobus schreef verbroken geworden waren voor God. En dat wij met hen erachter komen dat wij niet kunnen bidden zoals het behoort. En dat we ook ons bidden maar onder de loep moeten nemen. U en ik, hoe bidden wij? En als we nou bidden, zoals Jacobus zegt, kwalijk bidden, dan verhoort God het gebed niet. Omdat we dan in feite bidden om onszelf, onze eigen naam, onze standing in de ogen van mensen. Onze stand voor de mensen, dat is kwalijk bidden. Het gaat niet alleen maar om de dingen van het dagelijks leven, het eten en drinken en bewaring over de wegen en zegen over het eten en over ons dagelijks leven en gezondheid. Nee, daar gaat het niet om. Want God wil niet de rol innemen van leverancier van allerlei leuke en aardige dingen en voor de rest niets. En wanneer we zo bezig zijn in het gebed, dan bidden wij tevergeefs. Ook al bestormen wij de hemel, dan gaat het toch uiteindelijk om onszelf. Dan gaat het om onze wellusten. En dan komt er geen antwoord. We zien het in de schrift ook. Het volk Israël deed datzelfde. Ze waren ook kwalijk aan het bidden. Toen ze mopperden tegen Mozes. Ze bedoelden het eigenlijk tegen de Heere, maar dat durfden ze niet te doen. Dus mopperen ze maar tegen Mozes, dat er geen vlees is hier. Altijd dat manna, we willen nu wat vlees hebben. Hoe kunt u ons vlees geven hier? In nummer 11. En God gaf hun vlees. Om opnieuw te laten zien aan dat volk dat hij de almachtige God is. Dat hij kan verhoren ver boven ons bidden. Tot eer van zijn naam gaf de Heere hen waar zij om mopperden. Vlees, bergen vlees rondom hen door al die kwartels. Maar toch verhoorde God hun gebed niet. Want terwijl ze aan het eten waren, sloeg de Heer het volk met een grote plaag. Want het was kwalijk bidden. Mirjam heeft ook kwalijk gebeden. Toen zij opstond tegen Mozes en zei, heeft de Heer alleen door u gesproken, Mozes? En zo plaatste Mirjam zich in het middelpunt. We zien dat kwalijk bidden bij Esau. Onder tranen zocht hij een zegen. Vader, geef mij ook een zegen. Maar het was hem niet om God te doen. Het was hem om de zegen, om zichzelf. Allemaal voorbeelden van kwalijk bidden. En dat kwalijk bidden, dat is ook op het allerlaatst bidden. Wanneer we nergens anders hulp kunnen vinden, dan ten allerlaatste gaan we nog naar de Heere bidden. Gebeurt ook. Lezen we ook in de Bijbel. Dat is ook een vorm van kwalijk bidden. Denk maar aan Psalm 107. Daar wordt gesproken over de dwazen die in hun overtreding leefden en geplaagd werden om hun zonden. Ze konden zelfs het eten niet tot zich nemen. Ze waren gekomen tot aan de poorten van de dood, waren in grote angsten en benauwdheid, maar uiteindelijk riepen ze tot de Heere vanuit hun benauwdheid. Dat is allerlaatst bidden. Zien we ook in diezelfde Psalm 107, daar in vers 5, 25. Dat gebeuren van de zeelui en de storm. De golven verheffen zich en ze gingen op en neer en ze werden overspoeld door de golven. Hun zielen versmolten van angst. En wijsheid is er niet meer. Ze werden heen en weer geslingerd en uiteindelijk, ten allerlaatste riepen ze nog tot de Heere vanuit hun benauwdheid. En de Heere was ook nog zo goed om hen te redden. Maar de werkelijkheid was dat het toch kwalijk bidden was. Al heeft de Heer hen nog gered. Door zijn grote barmhartigheid in Christus. maar ze barend het allerlaatste. Dat kwalijk bidden, dat staat eigenlijk in het Grieks slecht bidden, zondig bidden. God niet de eer geven, maar onszelf centraal stellen. Het is een gebed dat niet aan zijn doel beantwoordt. Het is ook geen liefelijke reuk voor de Heer. En zo kan het zijn dat wij een binnenkamer hebben. En dat we heus veel bidden, maar dat we lijken op die dwaze maagden. Die ook heel veel deden. Maar ze hadden toch het ware gebed niet. En wanneer je over deze dingen nadenkt, op je eigen leven van toepassing laat zijn, dan kun je nog bang worden van jezelf. Omdat we zo'n arglistig hart hebben. We kunnen menen Goden een dienst te bewijzen. En voor zijn waarheid op te komen en dat we onszelf bedoelen. We kunnen bidden om de eer van God, maar dat we bidden dat we zelf verheerlijkt worden. We kunnen bidden om de uitbreiding van Gods woord, maar dat we bedoelen dat we zelf populair zullen zijn. Zo kan een mens bidden om behouden te worden, maar hij wil niet buigen voor God. Hij bidt om de zaligheid, terwijl hij nooit zijn rampzaligheid erkent, nog gezien heeft. Een mens wil bidden om van de hel verlost te worden, maar heeft geen belang bij de God van de hemel. Hij houdt zijn leven vast en wil het niet loslaten in overgave aan de Heer. En zo, geliefden, moeten wij op deze biddag ook maar ons bidden doorlichten. En bij onszelf nagaan of ons bidden de toets van Gods woord kan doorstaan. Het is een ernstige zaak. We zien de ernst van het kwalijk bidden. Maar daar ligt ook een oproep in. En die impliciete oproep ligt er in onze tekst. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. We worden opgeroepen om te bidden zoals de Heere dat wil. En daarbij gaat het dus om het ware gebed. Het is een oproep om te bidden naar de wil van God. En dat is dan een gebed dat theocentrisch is, waarbij God centraal staat. En dat het in ons gebed uiteindelijk te doen is om de Heere, om zijn eer, om zijn koninkrijk, om zijn wil. En daarom is het belangrijk dat we ons hart en leven voor de Heere neerleggen. Met al onze noden, met al onze vragen, met al onze behoeften, met onze angsten en zorgen mogen we allemaal voor de Heer neerleggen. En we mogen al onze gebeden en wensen bekendmaken bij de Heer met dankzegging, maar uiteindelijk in gehoorzaamheid aan Lucas 22. Toch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En daarbij is het zo nodig dat we dat ene gebed kennen. Dat Christus in onze harten zou wonen met zijn Heilige Geest. En dat is geen kwalijk gebed. Dat is een gebed wat goed is. In de ogen van de Heere, dat de Heere Jezus in onze harten zou wonen door zijn Heilige Geest. Dat is een gebed om God. Dat is een gebed waarin wij onderworpen zijn aan de Heere God. Een gebed om vervuld te worden met de liefde tot God. En indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden, Lucas 11, 13. Of in Johannes 5, vers 14, en dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Een gebed dat op God gericht is. En daarom bidden wij ook op de biddag dat de Heere zelf in ons midden zal zijn. dat de Heer onze gemeente mag leiden en zegenen, bearbeiden. Gebed, een oproep tot gebed. Eigenlijk is het heel eenvoudig, bidden. Hoeft u niet voor geleerd te zijn. Hoeft u niet heel intelligent voor te zijn. Bidden, vragen. Dat is toch het minste wat de Heer van ons kan vragen. En we worden ook niet verhoord om ons bidden, maar op ons bidden. De Heer wil dat we zullen bidden. Een arme man die krijgt te horen dat hij bij een weldadige, rijke man altijd terecht kan. Vraag maar en ik zal voor je zorgen. En als die arme man nou niet vraagt en niet aan de deurbel daar aanbelt en zegt, kunt u mij helpen? Als hij dat nou niet doet en hij blijft arm, wiens schuld is dat? Wanneer God wil geven, wanneer wij vragen en wij toch maar arm blijven en zonder God zijn. Wiens schuld is dat? God roept ons op in zijn woord om te vragen, om te bidden. Zo gaat het heel de schrift door. De Heere zal Israël verlossen, maar Samuel moet er wel om bidden en vragen. En God zal regen zenden over Israël, maar Elia moet er wel om bidden. En dat niet één keer of twee keer, nee, hij doet het 7 keer. Buigt hij zich neer en verootmoedigt hij zich voor de Heere. En de Joden zijn beloofd dat ze na 70 jaar uit de ballingschap zullen gaan. En Daniel leest dat bij de profetie van Jeremia. Maar hij bidt er wel om. Hij bidt er ernstig om onder schuldbelijdenis. Want de Heere wil gebeden zijn. En door de prediking van Paulus zullen volken gezegend worden. Maar de Heere wil dat Paulus er wel om vraagt. En Paulus was een man van gebed die veel gebeden heeft. Wat rijk om te bidden om een opwekking, om geestelijke vernieuwing, om de werking van Gods geest. Dat is nodig, want we kunnen in het kerkelijk leven nog heel wat organiseren en heel veel acties op touw zetten. En heel wat doen in een kerkgebouw. We kunnen een kerkgebouw opknappen en we kunnen nieuwe banken in een kerkgebouw zetten en we kunnen van alles regelen. En dat kan allemaal zonder gebed. Maar we hoeven niet te rekenen dat iemand bekeerd wordt. Zonder gebed is er geen geestelijk gemeenschap met God. Zonder gebed komt er geen zegen over de prediking. En komt er geen geestelijk leven in de gemeente. En daarom roept de Heer ons hierop, in dit vers, dat we krachtig zouden bidden. Om geestelijk te bidden. Om te bidden om de eer van God. Dat we niet naar onszelf zullen bidden. En niet om ons eigen gemak en op ons eigen voordeel zullen bidden. Niet om ons eigen gelijk te doen. Maar dat we het welzijn van de kerk en van de gemeente op het oog hebben. Dat we Gods genade, de werking van zijn geest op het oog hebben. Dat het gaat om bekering van arme zondaren. Dat het gaat om opbloei van het geestelijke leven. Dat het gaat om een stuk heiliging in dit leven, in deze wereld waarin wij leven. Dat wij niet mee zullen doen met deze wereld, maar wel een apart volk zullen zijn. Daarom, hoe bidden wij? Wat motiveert ons? Er zijn er toch in ons midden die bidden om de verheerlijking van Gods naam. In het midden van de gemeente. Hoort u daar ook bij? Wel nu, Jacobus spreekt ons van kwalijk bidden. De ernst daarvan en een oproep daarin. Om te bidden zoals de Heer dat wil. Maar dan zien we ook de verlossing uit dat kwalijk bidden. Hoe wordt een mens verlost van dat ellendige kwalijk bidden? En dan komen we terecht bij de waarachtige bekering. Daar komen we terecht. Het is door bekering. dat we gaan zien, dat er licht komt. Dat is het eerste wat er gebeurt in de bekering. De Heere opent de ogen. Gaat u zien wie u zelf bent. Gaat u zien wie God is. U ziet de omgeving waarin u bent. U ziet het met andere ogen, met door de geest verlichte ogen. En dan zien we dat we verlost moeten worden van onwaarachtig bidden. En dan leert een mens zichzelf verloochenen voor de Heere. Ik ga bij me buigen voor hem. En dan gaat het er niet meer om mij, of om mijn gelijk, of om mijn gemak. Dan gaat het niet meer dat ik er beter van word, maar dan gaat het om de Heere. Om de verheerlijking van God in ons leven. En om zover te komen, is zelfverloochening nodig. En dat gebeurt alleen maar wanneer we onszelf zien als zondaar voor God. Dan beleid ik dat ik zo sterk op mezelf gericht ben. En dat in mijn bidden het zo vaak ging om mezelf en niet om de Heere. En dan zien we dat we ons moeten verloochenen. En daar zijn ook sterke voorbeelden van. In Gods woord van mensen die zichzelf wilden verloochenen voor het welzijn van het volk. U kent het voorbeeld wel van Mozes. Hij wenste wel uit Gods boek weggedaan te worden. Opdat Israël behouden zou worden. Het ging hem om Gods eer. Om het volk. En Paulus die ook wel wenste verbannen te zijn van Christus. Zolang het volk Israël tot bekering zou gebracht worden. Dat zijn zeer sterke voorbeelden. Van mensen die bereid waren alles op te geven voor het welzijn van anderen tot de eer van Gods naam. We horen Jacob bidden om de zegen van God. Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Maar het ging bij Jacob ook om de vervulling van de belofte dat de Messias moest komen. Dat de lijn van Abraham, Isaac en Jacob voortgezet zou worden. Dat wist Jacob. En daarom was het hem om God te doen. Om de eer van God te doen. En op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En dan denken we aan Abraham die pleit en als het ware in onderhandeling trad met de heilige God. Voor het welzijn van Sodom en Gomorra. Deze Abraham was bewogen met het lot van die mensen daar. En ook bewogen met Lot en zijn gezin. Maar hij pleitte voor Sodom. En dan zien we Mozes weer opnieuw met zijn armen uitgebreid. Terwijl de strijd daar beneden in het dal Refaim plaatsvindt tussen Amalek en Israël. We denken aan Daniël. Die pleit en smeekt om het behoud. En de terugkeer van het volk van Juda. Ze waren op God gericht. En dat leert de mens langs de weg van bekering. In de weg van waarachtige bekering moet ik het belijden voor God. Dat ik zo vaak mijn eigen eer zoek. Dat moest Mozes ook leren in zijn leven. Dat had hij na 40 jaar nog niet geleerd. Hij moest eerst 40 jaar de woestijn in. En Saulus van Tarsen had dat ook niet geleerd aan de voeten van Gamaliel. Dat leerde hij ook later. Toen hij 3 jaar in de woestijn was van Arabië. Galaten 1. De Heere leert het aan mensen om op God gericht te zijn. En dan leer ik te walgen van al mijn ik-gerichtheid. En dan leer ik mijn zondige ik voor de Heere neer te leggen. En dan beleid ik inderdaad dat ik zelf mijn grootste afgod ben. Dan heb ik geen rechten meer voor God. En heb ik ook geen eisen. dan smeek ik om genade, dan smeek ik om God zelf in mijn leven. Dan word ik een mens van dat ene ding. Eén ding is nodig om God in mijn hart te kennen. En dan beleid ik dat ik een arglistig hart heb, dat mij bedriegt. En zo gaat de mens buigen voor de Heer, zich schamen over wie hij feitelijk is. Niet dat hij daarover gaat spreken met anderen, maar hij spreekt er juist met God over. Als we met anderen erover gaan spreken, dan kan dat ook toch nog verborgen hoogmoed zijn. Maar juist omdat het zo pijn doet, wil je er niet over spreken. Sommige mensen spreken niet over bepaalde ervaringen in hun leven. Het doet hun te veel pijn om zelfs aan herinnerd te worden. En zo is het ook geestelijk. Als u ziet hoe verdorven we zijn, dan doet het pijn. Dan weent u dat uit voor Gods aangezicht. Maar u hebt er geen behoefte aan om met anderen daarover te spreken. Dan wordt u zelf de kleinste en de minste. Dan gaat u de ander uitnemender achten dan uzelf. En dan geneert u zich dat u zo slordig geleefd hebt. Of wanneer u de liefde van de Heere gekend hebt in uw hart en dat er nu een verachtering in de genade gekomen is, dan schaamt u zich. En dan bent u bang dat u de eerste liefde, die omgang met de Heere verzaakt hebt, verlaten hebt. Dat het vroeger zo levend en bruisend was, vol liefde. En dat het nu zo koud geworden is. Dat gaat u dan belijden voor de Heere. Zo leidt de Heilige Geest de mens. En dan belijd ik, Heere, ik heb kwalijk gebeden. Wees mij de zondaar genadig. En dan wordt er gesmeekt om de verzoening in het bloed van Christus. En dan wordt er gebeden, Heere, leer mij dan naar uw wil te handelen. En verheerlijk uzelf in mijn leven. Gemeente, kennen we deze zaken? Misschien met andere woorden. Het gaat hier niet om woorden, het gaat hier om de zaak zelf. Is de praktijk van de bekering voor ons werkelijkheid geworden? Hebben we ons al leren schamen over het kwalijk bidden? Het gaat nu om onszelf, niet om andere mensen, om u en ik. En de enige weg tot verlossing is bekering. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Ik ellendig mens, ik eigenzinnig mens, ik eerzuchtig mens, ik ben meelaats. Ik moet gereinigd worden door het bloed van hem. En dan moet u niet wachten totdat u denkt dat u genoeg zondekennis hebt. Nee, dan moet u door het geloof de psalmen opslaan. En daar leest u uw portret. Ik ben arm en ellendig. Ga die maar nabidden. Ga dat maar voor de Heere neerleggen. En dan vult u dat maar aan met een belijdenis van schaamte dat ik het niet eens zo beleef. Maar uw woord zegt het mij, gans meelaats, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Dan zal Gods geest u de beleving geven. En dan wordt uw leven gericht op de verheerlijking van God. Dat is het gevolg daarvan. Dan is de Heere zo goed. Dan is hij alles waard. De Heer Jezus was de enige mens die kon zeggen op aarde, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Hij heeft het volmaakt gedaan en nu heeft hij zijn bloed gestort voor mensen die kwalijk bidden. En in zijn offer, daar ligt nou de pleitgrond voor zulke mensen die kwalijk bidden. En hij leeft ook nu om te bidden voor hen die door hem tot God gaan, zalig. Om dat schuld van het kwalijk bidden te belijden aan zijn voeten. Heerlijk om verlost te worden van die ik-gerichtheid. Heerlijk. Om op die zaligmaker gericht te worden. dat is liefde. Dat ziet op Gods eer. Wat een zegen dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat we met al onze zonden, ook met dat kwalijk bidden, mogen gaan tot deze fontein die opgericht is voor alle vuil en onreinheid. En daar aan zijn voeten, daar wordt juist gebeden zoals God het wil. Verlost van eigenwaan gaat de mens bidden, misschien wel als nooit tevoren. Gaat zo'n mens bidden, gaat vragen, gaat veel vragen. Want hij weet dat de Heer zoveel kan geven. En dan komt de mens erachter dat hij wel te weinig kan bidden, maar nooit te veel bidden. En dat de Heer juist grote zaken geeft door het gebed. Dat hemelse zegeningen, eeuwig onvergankelijk leven, ligt open juist door het gebed. En de heerlijke weldaden van God, zijn bemoeienissen in het leven, zijn troost wanneer het moeilijk is, zijn ontferming wanneer er eenzaamheid is, zijn nabijheid in alle omstandigheden, zijn stok en zijn staf die behoeden u als u door het dal van de schaduw des doods gaat. En dan leidt hij u aan stille wateren. En dan brengt hij u in grazige weiden, want hij weet wat u behoeft. Hij zorgt voor lichaam en ziel en dan geeft hij ook het dagelijks eten. En dan weet hij wat wij nodig hebben. Zoek dan eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zoek dan zijn eer en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En dan mogen we bidden, ons leven lang. En dan vraagt Salomo niet om eer en om rijkdom en een lang leven. Hij vraagt om wijsheid. En dan bidt Manasse in de gevangenis in Babylon om genade. En Rahab bidt om redding. Om niet om te komen met de mensen van Jericho. En dan bidt Simson om nog één keer kracht te ontvangen, om zich te wreken aan deze Filistijnen. Maar dat allemaal, al deze gebeden waren gericht op God, op zijn eer. En zoveel voorbeelden dat God op hun noodgeschrei wonderen deed. En zo geeft de Heere meer dan waar wij om bidden. Jacob bad daarbij Bethel. Heer, als u mij eten en drinken geeft en kleding en mij weer veilig terugbrengt, dan zult u mijn God zijn. En wat God gaf de Heere hem? Hij werd als uitgebroken in menigte van schapen en beesten en kamelen en rijkdom. En David vraagt de Heere of hij een huis voor de Heere mag bouwen. En dan antwoordt de Heere: jij zult het niet doen, maar je zoon Salomo zal het doen. En jij mag alles bijeen vergaderen daarvoor. En David, ik ga voor jou een huis bouwen. Een bestendig koningshuis. Een eeuwig koningshuis. Want God gaf veel meer aan David dan waar hij om vroeg. En de moordenaar aan het kruis, denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk gekomen bent. Denkt u nog aan mij? Dat is alles. Hij vroeg niet, maakt u mij zalig of mag ik meegaan? Nee, hij was een moordenaar. Wij verdienen dit. Denk aan mij. En wat zegt de Heere? Heden, vandaag. Zul je met mij zijn in het paradijs Gods? Want God geeft veel meer dan waar wij om bidden. Hij is zo'n heerlijke God. Hij geeft overvloed. En wanneer we zo leren bidden vanuit ootmoed, Kijk, dan heeft de Heere mensen die hij nog kan gebruiken. Mensen die klein zijn in eigen oog. Zulke mensen kunnen nog wat betekenen voor de naaste. Aan zulke mensen kan God nog eer behalen. Maar het komt alleen maar omdat hij eerst hun ogen geopend heeft. Omdat hij plaats gemaakt heeft in hun hart voor zichzelf. En zo hebben wij die krachtige werking van Gods geest nodig. De geest der uitbranding. Die de zonden uitbrandt. De geest van de genade. Dat we zicht hebben op de Heere God. De geest der gebeden. Opdat we onze gebeden kunnen uitspreken. En zo worden gebeden gereinigd. En zo leert een mens een gebed opofferen voor God dat Gode aangenaam is. En dat leidt straks tot de eeuwige aanbidding. Want straks in de hemel wordt er niet meer gebeden. Daar wordt alleen maar aanbeden. De Heere geprezen. Met dankbare verwondering voor alles wie hij is. Amen. Zullen wij zingen Psalm 17, de versen 3 en 4. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, wij zeggen u dank voor het onderwijs wat er ligt in uw woord. En voor de vele voorbeelden die u ons daarin geeft. Voor de vele opwekkingen en vermaningen en vertroostingen. We zeggen u dank dat u een goede God bent. Dat u wilt geven en veel wilt schenken. Dat u wilt zorgen in het dagelijkse leven. Dat u wilt genade schenken voor het geestelijke leven. En zo, Heere, bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Om de zegen van waarachtige bekering. Wij vragen u of u licht wil geven in onze ogen. Dat wij de werkelijkheid mogen zien van ons leven. En van u en wie u bent. En wij bidden u, wilt u ons brengen in de vernedering en de verootmoediging voor u, dat we ons kwalijk bidden zullen belijden en dat we zullen trachten te bidden op u gericht te zijn. Heere, zo bidden wij u om geestelijke zegeningen. We vragen u ook om uw weldaden op deze biddag in het rijk van de natuur. U beheerst regen en zonneschijn. En u geeft vruchtbaarheid op de akkers. We vragen u een zegen daarom. Wanneer straks weer het er geplant en gepoot zal worden, dat er weer een goede oogst mag zijn, dat wij te eten hebben. Graan en aardappelen en melk en wat er ook is in deze wereld wat u geeft. Zoveel groenten. En brood in overvloed, Heere, wil het doen uit genade, dat wij te eten hebben. Gedenk die landen waar oorlog en honger en verdriet en ellende is. Die mensen die met verschrikkelijke ziekten lopen, die wij misschien wel nooit gezien hebben, zulke ernstige ziekten. Misvormde lichamen, Heere, wilt u ook daar uw barmhartigheid schenken. We willen u bidden voor uw kerk wereldwijd. We bidden u voor hen die vervolgd worden, omdat ze uw naam belijden. In vele moslimlanden kunnen ze niet in vrijheid samenkomen. Daar hangt altijd dreiging en is gevaar. Heere, wilt u voor uw volk daar zorgen? En ook al wordt de verkondiging van uw evangelie daar tegengewerkt door de islamitische overheid, Heere, wilt u geven dat uw woord onstuitbaar door zal dringen. O Heere, zegen uw kerk wereldwijd. Laat ook het volk Israël, dat als een wonder in onze ogen is, maar wil nog het grootste wonder doen, dat Israël tot bekering mag komen. Heere, draag ons als gemeente. Ook in de komende dagen zegenen ieder van ons waar onze roeping ook ligt. Wat voor werk we te doen hebben, geef ons wijsheid, kracht, zegen al het kerkelijke werk met toewijding. Wat voor taak we ook ontvangen hebben, geef ons liefde en lust om dat te doen. Dat het in uw dienst mag zijn. We bidden u ook voor die zusters der gemeente die een baby verwachten, wilt u ook daar uw zorg geven, kracht schenken en ontferming geven. Wil ook daar zijn waar verlangd wordt naar een baby. Heere, wilt u een moederschoot nog openen? Wilt u nog een hoorder van het gebed zijn? Ook dat leggen wij voor u neer, Heere, op deze biddag. Heere, verblijd ons toch, ook daarin. Ook dat is toch tot eer van uw naam, dat de kinderen geboren mogen worden. Gedenk hen die oud zijn, sommigen zeer oud, die de zwakte en de afbraak van het lichaam ervaren, geef hen genade en kracht om ook dat alles voor u neer te leggen. Om troost en vrede van u te ontvangen. Gedenk ons het verdere van deze week. Zegen dominee Van Walsum als hij hier zondag uw woord mag bedienen. Maakt u alles wel. En gedenken ieder van ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 86, het zesde vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.